Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
Iets nieuws. We gaan zo nu en dan bekende beleggers portretteren om van de grootte der aarde te kunnen leren.
Ja, ditmaal Peter Lynch, oftewel The Legend.
Ja, de man van weten wat je koopt, diversification en simpelheid.
Ja, en wat bedoelt hij eigenlijk met a stock doesn't know you own it?
Ja, tijd voor een duik in de beleggingswereld van Peter Lynch. Nieuwe kansen. Wij waren wel weer een keer toe aan wat nieuws. Dus doen we het deze keer anders. Deze aflevering staat namelijk geheel in het teken van meesterbelegger Peter Lynch. Ja, dat is toch wel een van de grootste aller tijden, denk ik, Pim.
Ja, die hoort wel in het rijtje thuis.
Ja, nou, even over deze man voordat we er helemaal induiken. Geboren in 1944, leeft nog steeds. Heeft zo'n enorm suikerspinachtig kapsel. Zo'n hele grote dot wit haar. Nou ja, zo herken je hem meteen. En op zijn 33ste werd hij fondsmanager. 13 jaar later kon hij al met pensioen, omdat hij daar nou ja, gewoon zo goed in was. Hij haalde een jaarlijks rendement van 29,3% per jaar. Over die hele periode, dus 13 jaar lang. Twee keer zo goed als de S&P 500 in die tijd. Over wat voor bedragen hebben we het hier, Pim?
Nou, voor zijn fonds, toen hij dat fonds had gestart bij Fidelity, dat fonds heette Magellan Fund, startte hij met toen de tijd een vermogen in het fonds van 14 miljoen.
Mm.
En hij eindigde na 13 jaar met 18 miljard.
Ja, ik denk dat er dus wel een hoop van deze man te leren valt. Want het is echt wel een van de grootste aller tijden. Hè? Warren Buffett kennen we allemaal, maar Peter Lynch is toch wel minstens van dat kaliber, denk je?
Ja, nou, kijk, het verschil met Warren Buffett is dat hij het gewoon veel langer doet. Die doet, nou, hoe lang belegt hij al? 70 jaar of zo.
Ja.
En Peter Lynch heeft dat 13 jaar gedaan. Dus die heeft gedacht, denk ik, op het hoogtepunt stoppen.
Ja, lekker met pensioen.
En ook heeft ook veel boeken geschreven. Dus ik denk een combinatie met een goed track record over een hele lange periode.
Ja.
Boeken schrijven en heel veel lessen hebben gedeeld die eigenlijk nog steeds relevant zijn 30 jaar later.
Ja.
Ik denk dat het een goede combi is om iemand een grote belegger te noemen.
Dat denk ik ook. En wij zijn even helemaal in die materie die er over hem te vinden is online gedoken.
We hebben bijna alles van hem geconsumeerd
ik denk
de afgelopen
wel,
weken.
Inderdaad, dat is zo'n beetje alles. We hebben beluisterd, alle lezingen, alle interviews. Waaronder een interview met Charlie Rose uit 1993 en 2013, nog eentje. De lezingen van Peter Lynch zelf in 1994-1997. Nou ja, nog veel meer andere interviews. We hebben een selectie gemaakt van de meest veelzeggende fragmenten om Peter als belegger zo goed mogelijk te kunnen portretteren.
Ja, wat we eigenlijk gaan proberen is, 20 jaar Peter Lynch, al zijn kennis die hij gedeeld heeft, te vangen in een uurtje.
Ja.
En dan alle belangrijke dingen achter elkaar te plakken.
Ja, dus ik zou zeggen, sit back, relax, enjoy the ride. En je kan ook natuurlijk even meeschrijven. Hè? Het fragment waar ik mee wil beginnen, dat komt uit 1994. Een lezing van Peter Lynch. Even dus die tijd, het digitale tijdperk, dat moest toen nog natuurlijk helemaal beginnen. Je kon nog niet beleggen via je telefoon met een appje. Dat was er toen nog gewoon niet.
Nee, ik denk wel digitaal, maar nog niet via een app, denk ik.
Ja, dus nou, die markt was nog net iets minder toegankelijk. Maar toen al kwam Peter Lynch echt op voor de gewone, kleine, particuliere belegger die niet al die info had, die grote fondsmanagers hebben. En hij zei, jullie kunnen ook beleggen, jongens.
I frankly think it's a tragedy in America that the small investor has been convinced by the media, the print media, the radio, the television media, that they don't have a chance. If they don't, the big institutions with all their computers and all their degrees and all their money have all the edges. And it just isn't true at all. And when they're convinced, when this happens, when this occurs, people act accordingly. When they believe it, they buy stocks for a week and they buy options and they buy the Chile fund this week and next week it's the Argentina fund and they get results proportionate to that kind of investing. And that's very bothersome. I think the public can do extremely well in the stock market on their own. I think the fact that institutions dominate the market today is a positive for small investors. These institutions push stocks on unusual lows, they push them on unusual highs. For someone that can sit back and have their own opinion, know something about an industry, this is a positive.
Yeah. Hij steekt dus eigenlijk echt een hart onder de riem van gewoon een kleine beleggers. En hij zegt, jullie kunnen dit ook.
Ja, hij is altijd wel iemand geweest die opkwam voor de retailbelegger.
Ja.
En een beetje zich afzetten tegen de instituten eigenlijk.
Maar waarom? Want hij is zelf natuurlijk ook fondsmanager geweest. Hij was een instituut. Hij bleef het eigenlijk nog steeds wel ook.
Ja, maar ik denk dat hij gewoon meer echt een pure belegger is. Echt vanuit een individu gezien. En hij beheerde dan wel een fonds. Maar ik denk dat hij meer vanuit zichzelf sprak altijd. In plaats van vanuit het fonds. En dan praat je natuurlijk eigenlijk vanuit een individu, vanuit een retailbelegger. En dat, die passie deelde hij eigenlijk. Hij had ook verteld dat waarom hij met zijn 46 met pensioen ging. Is omdat hij 3 keer zo meer uren per week heeft gemaakt. Waardoor hij qua uren wel al met pensioen
klaar was.
Ja, al klaar was.
Ja.
Hij was helemaal gek op beleggen. Non-stop beleggen.
En hij wilde dat eigenlijk zo uitdragen. Hij wilde dat echt verspreiden onder.
Ja, en ik denk ook wel dat hij gelijk heeft. Dat daar zit natuurlijk waar hij eigenlijk noemt is. Dat er wordt een idee gewekt dat beleggen als een individu geen zin heeft. Mm. En dat is natuurlijk een beetje hoe die industrie is ontstaan. Die wil eigenlijk zeggen, laat ons het nou maar doen. En dan natuurlijk hele grote fees pakken.
Stap maar in ons fonds.
Dus dat is een beetje die piratenvlag die natuurlijk ook opstak van wacht even. Dat is eigenlijk gewoon een leugen. En dat is gewoon een verdienmodel geworden in de industrie. En wat hij natuurlijk ook zegt is dat je gewoon veel voordelen hebt. Nou, die zijn natuurlijk wel bekend. Je bent natuurlijk veel flexibeler als individu. Je hebt niet al die restricties van je moet minimaal zoveel. Er moet zoveel free float zijn. Er moeten zoveel grote bedrijven zijn. Je bent heel flexibel, kleine bedragen. En je hebt ook altijd net even een edge. Hè? Als je een particulier ben, je hebt niks, geen verantwoording af te leggen. En je zit misschien heel erg in een bepaalde sector. Daar ben je werkzaam, weet je heel veel vanaf. Nou, dan kan je wel je voordeel mee doen.
Ja, en daar moedigde Peter dus echt toe aan.
Ja, hij gaat natuurlijk wel straks, daar gaan we straks nog over hebben, wel verder met dat je niet zomaar de markt om moet gaan. Er zijn wel natuurlijk wel een paar voorwaarden en bepaalde regels die je wel moet toepassen als individu.
Ja, precies. En een van die belangrijkste voorwaarden, dat is de volgende.
The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really pressed them down, they'd say the reason I own this is the sucker is going up. I mean, that's the only reason. That's the only reason they own it. And if you can't explain, I'm serious, you can't explain to a 10-year-old in 2 minutes or less why you own a stock, you shouldn't own it.
Ja, dus hij zegt eigenlijk, als je het niet kan uitleggen in korte tijd, dan moet je het eigenlijk ook niet bezitten. Als je niet snapt wat je hebt. Dus
nee,
dat is logisch.
Ik denk dat iedereen die al een tijdje belegt, zeg een paar, 2 jaar, 3 jaar, dat die dit echt ervaren hebben. Als er eenmaal volatiliteit in de markt komt en je weet niet wat je bezit, ja, dan krijg je zo'n naar gevoel.
Ja.
Je kan gewoon niet goed duiden. Je kan niet voor jezelf uitleggen of dit nou een tijdelijk iets is of dat fundamenteel is. Heb je nou te duur gekocht of niet? Het is allemaal vragen komen er langs. Ja. En ja, dan komt een beetje, dus slaat de paniek toe. En ik denk dat dit de allerbelangrijkste voorwaarde is als je in losse aandelen belegt. Is dat je moet wel een bepaalde manier fundamentele analyse doen. En je moet begrijpen wat je koopt. Je moet een beetje weten wat tikt het bedrijf nou?
Ja.
Wat koop ik nou echt?
Ja, ik snap, hij zegt dit duidelijk omdat hij in zijn omgeving gewoon vaak ziet dat mensen iets kopen waarvan ze denken van, ja, hier gaat iedereen en iedereen is hier laaiend over. Ik snap er geen reet van, maar het zal wel goed zijn.
Ja.
Hij maakt daarom dit punt van, dat is geen reden om iets te kopen, omdat het aandeel omhoog gaat. Je moet eerst snappen wat je koopt. En hij komt erop terug. Pieter blijkt ook nog wel een grappige man. En dan maakt hij deze opmerking.
And this is the kind of stock people like to own. This is the kind of company people adore owning. This is a relatively simple company. They make a very narrow, easy to understand product. They make a 1 megabit SRAM, CMOS, bipolar RISC, a 16 dual port memory, a double diffused metal oxide semiconductor monolithic logic chip. It has a 16-bit dual memory, 4 whetstone megaflop polysilicon emitter, a high bandwidth, that's very important, 6 gigahertz, double metallization communication protocol, an asynchronous backward compatibility, peripheral bus architecture, a token ring interchange backplane, and it does it in 15 nanoseconds of capability. Now, if you own a piece of crap like that, you will never make money.
Ja, het is bijna hoe ingewikkelder het klinkt, hoe liever mensen het eens willen hebben, bedoelt hij hier.
Ja, hij is echt een heel groot fan van koop alleen bedrijven die je gebruikt. En vaak zijn die bedrijven heel simpel.
Ja.
Dat is ook wel, dat komt een beetje in lijn wat hij net zei, dat je het moet kunnen uitleggen aan een 10-jarige.
Ja.
En als je wil weten wat je bezit, wat je koopt, ja, is het vaak makkelijker als het simpel is. Want dan kan je het ook makkelijker begrijpen helemaal voor een individu. Als je niet een groot team hebt en je hebt niet echt de technische expertise, dan is het helemaal niet handig om hele complexe bedrijven te bezitten. Ja.
En dat is ook helemaal niet erg, zegt Pieter ook. En hij investeert zelf ook in bedrijven die hij gewoon goed kan begrijpen, zoals Dunkin' Donuts.
I made money at Dunkin' Donuts. When there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there if people were still there. I didn't have to worry about low-priced Korean imports. I mean, I just didn't have, I can understand it. And you laugh. I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle.
Ja, nou, hij geeft zelf dus het goede voorbeeld. Dunkin' Donuts, op zich niet zo'n heel ingewikkeld concept natuurlijk. Goede koffie en goede donuts proberen ze te maken. En dat daar zetten ze op in.
Ja, en natuurlijk het franchise-model. Dat is vooral een beetje in die tijd kwam dat natuurlijk erg op. En dat zijn natuurlijk extreem makkelijke bedrijven om te begrijpen. Want je hebt een concept. En nou, gewoon een lekkere locatie met een koffie en een donut. En je denkt, nou, daar wordt zoveel procent winst gemaakt. En dat heeft een return on investment op X. Nou, wat als we nou dit concept in de volgende stad zetten. En dan weer in de volgende stad.
Ja.
Nou, dan hebben we heel Amerika vol. Nou, dan gaan we naar Europa toe. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk
dat was toen echt nieuw.
Ja, een beetje in die periode kwam dat allemaal een beetje op. Dan heb je natuurlijk de McDonald's en de Burger King's en zo. En heel veel van die ketens natuurlijk. Starbucks is natuurlijk ook misschien het meest recent voorbeeld.
Mm-hmm.
Beetje vergelijkbaar met Basic Fit, denk ik, in Nederland. Die doet in principe hetzelfde concept. Ja, heel simpel eigenlijk uit te leggen.
Ja.
En daar is hij wel echt heel erg een fan van.
Een voorbeeld wat hij ook regelmatig noemt is Coca-Cola.
Ja, en denk Coca-Cola is een beetje geclaimd door de Warren Buffett natuurlijk. Maar ook met hetzelfde idee eigenlijk. Ja. Het is een heel simpel model.
Is Warren Buffett, denk je, ooit geïnspireerd door Peter Lynch? Of is het andersom? Of staat het helemaal los van elkaar?
Nou,
is het speculeren.
Ja, ik denk dat uiteindelijk ze allemaal wat van elkaar weg hebben.
Hm.
En heel veel dingen zijn, als je wat meer weet over beleggen, vrij logisch. Dus dan is het ook niet heel gek dat ze allemaal een beetje hetzelfde zeggen.
Ja, nee, oké, dat is ook zo. Waar Pieter trouwens het ook over heeft. Jij zei het al even. Over dat beleggen in je eigen niche, in je eigen werkveld, omdat je daar precies je eigen edge zou kunnen halen. Daar kun je het verschil maken. Hij legt dat als volgt uit.
You need an edge to make money too. People have incredible edges and they throw them away. I'll give you a quick example of SmithKline. This is a stock that had Tagamet. Tagamet was doing an amazing job of curing ulcers and it was a wonderful fill for the company because if you just stopped taking it, the ulcer came back. So it wouldn't have been a crummy product of it. You took it for a buck and it went away. But it was a great product for the company. But you could have bought it 2 years after the product was on the market and made 5 or 6 times your money. I mean, all the druggists, all the nurses, all the people, millions of people saw this product. And they're out buying oil companies, or drilling rigs. It happens. I think of people, if you've worked in the auto industry, let's say you're an auto dealer the last 10 years. You would have seen Chrysler come up with a minivan. You've seen, if you're a Buick dealer, a Toyota dealer, Honda dealer, you would have seen the Chrysler dealership packed with people. You could have made 10 times your money on Chrysler a year after the minivan came out. Ford introduces a Taurus Sable, the most successful line of cars in the last 20 years. Ford went up sevenfold on the Taurus Sable. So if you're a car dealer, you only need to buy a few stocks every decade. When your lifetime's over, you don't need a lot of five baggers to make a lot of money, starting with $10,000 or $5,000. So in your own industry, you're going to see a lot of stocks, and that's what bothers me. There are good stocks out there looking for you, and people just aren't listening, and they're just not watching it. And they have incredible edges.
Ja, nee, dat klopt natuurlijk volledig. Ja, ik denk dat als je dat combineert met een klein beetje kennis van beleggen, dat je in ieder geval jezelf op een acceptabel niveau brengt, en gewoon met die bril dagelijks gewoon even ook naar je industrie kijkt, dat kan natuurlijk vrij passief, dan kan je eigenlijk je soort van je edge, je dingen die je ziet veranderen in je industrie, misschien wel omzetten in een goede belegging.
Ja, je moet gewoon jezelf die blik aanmeten, dat je dat vanuit dat perspectief gaat zien.
Ja.
Want anders mis je gewoon informatie die je anders heel goed mee had kunnen
krijgen. Voor mij is dat een beetje vergelijkbaar. Als ik nu dan terugwerk, dacht ik heel makkelijk, maar er zijn twee momenten geweest dat ik echt zwaar onder de indruk was van toen ik voor het eerst een product gebruikte. En dat was één, de iPhone.
Mm-hmm.
Nou, daar ben ik echt helemaal van weggeblazen toen ik van een Nokia naar een iPhone ging. Daar kan ik me nog zo goed herinneren. Ik was toen helemaal niet aan beleggen. Maar dat zou voor mij een moment zijn geweest van, nou, ik ben er zo blown away door.
Ja.
Hier moet ik misschien wat mee. En een ander moment was de Tesla die ik had. Dat was in 2014, 2015. Daar was ik ook zo van onder de indruk.
Je dacht, die auto wordt telkens slimmer. Elke keer
dat was voor mij echt een momentje. Dat was echt een moment van, dit is zoiets anders wat ik hiervoor heb meegemaakt.
Ja, precies. Dus wat dan eigenlijk zeg, jij hebt een achtergrond in de software en in de technologie. Je had gewoon dan naar jouw gevoel op dat moment moeten luisteren van, dit is echt iets speciaals. En daar dan...
Nou, daar had ik wat mee kunnen doen. Of, ja. Maar ik had toen geen kennis van beleggen. Dus ik kon dat niet soort van niet verzilveren.
Nee, maar het gaat dus uiteindelijk om het luisteren naar dat gevoel.
Ja, dat is iets wat je denk ik heel erg... waar je edge kan zitten, dat je iets voelt van, dit is zo anders. Het is, herken jij als eerste omdat je actief bent in die industrie. Dat je er dicht op zit. En dan zou je daarna moeten luisteren en dat moeten kunnen vertalen naar, is het misschien ook een interessante belegging? Maar dat gevoel, die intuïtie, die moet je volgen.
Ja.
Dat is eigenlijk waar Pieter Lintz het over heeft.
Wat ik wel grappig vind, hij toont zich bijna emotioneel betrokken bij de gewone particuliere belegger, omdat hij zegt, hij ziet echt van dat het vaak gewoon niet gebeurt. En dat vindt hij zo zonde. En dat hoor je echt.
Nou, het voelt een beetje. Dat is wat soms dat gevoel heb ik, dat als je eenmaal snapt hoe beleggen werkt en je hebt een soort van toegang tot de markt, dan, ook al ben je bijvoorbeeld heel passief aan het beleggen, is toch dat je een soort van altijd een lot hebt. En met het idee dat je altijd aan de zijkant staat, maar moment dat je iets spot en er echt van overtuigd dat je altijd mee kan doen. Zo, het voelt altijd een soort van wildcard die in je broekzak hebt.
Ja, de kans die is er. Je hoeft hem alleen maar...
Ja, je moet alleen wachten, geduld hebben. En dan, als je iets tegenkomt, weet je in ieder geval dat je hem zou kunnen verzilveren.
Ja, en dit haakt natuurlijk ook weer aan bij snappen wat je bezit. En die edge hebben, je eigen werkveld gebruiken. Dan weet je weer beter wat je hebt. En wat daar ook natuurlijk bij hoort, is heel goed je eigen onderzoek doen. Het eigen research naar dat bedrijf. En daar benadrukt Pieter ook heel erg het belang van.
I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a Consumer Reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go on a trip to Wyoming, they get the mobile travel guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin travel guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions that program traded. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet. And that's what you get for it. And that's where we're being driven to. And it's self-fulfilling. The public does terrible investing, and they say they don't have a chance. It's because that's the way they're acting. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated.
Ja, dat zei hij in 1994. Hij is echt verbaasd, hè, dat mensen zo verschillend met geld omgaan. Dat je wel een ijskast en een auto koopt, dat je daar goed bekijkt van oké, wat koop ik precies?
Ja.
Maar dat ze de aandelenmarkt gebruiken als een soort loterij.
Ja, dat gebeurt nog steeds hoor. Ik heb natuurlijk zoveel verschillende beleggers gesproken de afgelopen jaren. Ik ben echt verbaasd over dat mensen met, van oudere mensen, soms met gewoon met miljoenen portfolio's, gewoon een artikel lezen en daar staat onderaan koop. En dan gewoon
dat doen.
10% positie nemen. Dat gaat over tonnen. Ja, ik ben daar echt ook verbaasd. Het gebeurt.
Maar waar zou dat door komen? Zouden mensen die beleggen ook dan gewoon vaak nog wel de aandelenmarkt zien als een loterij? Want dat moet dan bijna wel. Dat het wel echt een vorm van gokken is.
Ja, ik weet het niet of misschien gewoon een gevoel heb dat bijna dat het altijd wel goed komt. Te positief van nou en het vertrouwen op experts.
Dat is wel een vorm van luiheid dan.
Ja, dat denk ik ook wel. En misschien ook een gokje wagen inderdaad, te positief denken. Ja, het is het verbaast me, maar het gebeurt. En wat hij eigenlijk ook zegt, dat is eigenlijk deel 2, dat is misschien nog wel interessanter. Dat er gewoon een hele logische gedachte zit achter een koers op lange termijn.
Mm-hmm.
En dat is wat je denk ik op korte termijn nog wel eens vergeet. En dat is denk ik de reden waarom aandelen zo interessant zijn. En misschien op lange termijn ook wel vastgoed. Is dat er gewoon onderliggend wat zit. Als je een aandeel koopt, dan koop je een stukje van een bedrijf. Dus er zit onderliggende waarde onder. En dat onderliggende waarde, dat kan je zien of het winst maakt of niet.
Ja.
En als dat, in het voorbeeld van Coca-Cola, een winst laat stijgen, in een 30 keer meer winst maakt over een lange periode, dan is de kans heel groot dat die aandelenkoers ook gewoon die winst volgt.
Ja.
En dat is denk ik de kracht van aandelen versus alle andere assetklasses. Want daar zit helemaal niks onderliggends en dat is vaak speculeren.
Ja.
Kan prima werken, maar op een lange termijn werkt dat gewoon minder goed.
Ja.
En daarom werken aandelen zo goed.
Nee, maar precies. Maar dat is interessant wat je zegt. Want hij richt zich heel erg juist op dat bedrijf en de specifieke feiten van hoe zit dat bedrijf in elkaar. En dat is de methode om te bekijken van hoe gaat die koers nog stijgen.
Ja.
Hij zegt ook, je moet helemaal eigenlijk niet bezighouden met wat daar omheen gebeurt. In de economie, in de maatschappij, in de politiek.
Ja.
Dat is allemaal toekomst voorspellen. Daar moet je gewoon niet proberen mee bezig te houden met die hele markt.
Nee, dat kan je eigenlijk. Dat is wel een goed gevoel dat als je gevoel hebt dat de winst over 10 jaar lang flink gaat stijgen, dan zal de aandelenkoers natuurlijk niet in een rechte lijn die winst volgen. Maar dat zal altijd in korte termijn met een golfbeweging gaan. Een stukje te veel geprijsd, een keer ondergeprijsd. Maar op lange termijn zal die lijn gewoon de winst volgen. En dat is, denk ik, de reden waarom beleggen in aandelen zo fijn is. Is dat als je de tijd aan je zijde hebt en de winsten blijven door, dan komt het altijd goed.
En je hebt een goed bedrijf natuurlijk. Laten we even
horen. Ja, maar als de winsten stijgen, dan heb je in principe een goed bedrijf, denk ik.
Ja, ja. Nee,
een lange
precies,
periode.
Je hebt gelijk. Ja. Nou ja, dat deel had ik even gemist. Laten we even horen wat Pieter zegt over het voorspellen van de markt.
People get too carried away. And first of all, they try to predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict the interest rates. If anyone predicts interest rates right 3 times in a row, they'd be a billionaire. Considering there's not that many billionaires on the planet. So what I'm trying to tell you, it would be very useful to know what the stock market is going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average year for now would be X, that we're going to have a full-scale recession, or interest rates are going to be 12%. That's useful stuff. You'd never know it, though. You just don't get to learn it.
Yeah. We weten het gewoon niet.
Nee, dus eigenlijk moet je er ook geen aandacht aan besteden.
Nee.
En focus is gewoon op de bedrijven die je koopt.
Ja.
Gewoon fundamenteel.
Ja.
En daarom hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Daarom zijn eigenlijk al heel veel content dat je consumeert. Het gaat vooral over macro. Vaak duiden wat er gebeurd is. Helemaal niet vooruitkijkend.
Ja.
Dus heb je eigenlijk helemaal niks aan.
Dat is ook wat wij wel regelmatig concluderen, toch? Hè? Wat er in de krant staat, laat het je niet beïnvloeden. Het is allemaal vaak al gebeurd.
Het is duiden van wat er gebeurt. Het is een krant natuurlijk per definitie.
Ja.
Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel zin.
Nee.
And there's 100% correlation with what happens to a company's earnings over several years and what happens to the stock. If the company McDonald's has done very well as a company,
right,
the stock has done very well. People worry about too much money supply, what's happened to the price of oil, who's the president, who's being nominated for the Supreme Court,
it's all
the ozone layer. There's nothing to do. McDonald's earnings go up the next 10 years, the stock will go
up. But what they will say to you, Peter, is that, as you know, and why am I telling you this, but it's fun to tell you this, they're telling you that these other things influence the amount of earnings of a particular company.
Yep.
If we're in a recession, people are not going to spend as much money on going to the movies or whatever they do.
Right, right.
And therefore, you got to pay attention to these other things because they impact on earnings.
They are very important, but you have no idea of knowing what they're going to do. Alan Greenspan's the head of the Federal Reserve.
Right.
He cannot predict interest rates.
Yes.
He'd be the first to tell.
He can influence them, but he can't predict them.
He cannot predict what long-term interest rates are going to be 1 year from now, 2 years from now, 3 years. He's even surprised how low they are now. So how am I supposed to predict interest rates? How am I supposed to predict the economy? You certainly remember the recession of 82.
Yes.
1982, we had a 20% prime rate, 14% unemployment, 12% inflation. I don't remember anybody telling me in 1980 or 81 that was going to happen. Yeah. All of a sudden, we had the worst recession since the Depression. I didn't read about it in the paper. So it's crazy to think about these things.
Dit is natuurlijk een heel mooi stukje. Dat dit is eigenlijk een soort van de gemiddelde belegger in de vorm van de interviewer. En dan de grote belegger. En ja, op korte termijn heeft het natuurlijk gelijk. Het beïnvloedt misschien de winst en de omzet.
Ja.
Maar daar gaat het helemaal niet om. Dan ben je natuurlijk gewoon aan met een skippiebal rondspringen. Dit is de kern natuurlijk van beleggen, denk ik. Vooral op de lange termijn. Je moet gewoon veel verder kijken. En over al die korte termijn, recessies, renteverhoging, inflatie heen kijken.
Ja, laat het je niet zo...
En juist die momenten gebruiken.
Ja, je moet niet laten meeslepen.
Ja.
En inderdaad er gebruik van maken. Daar zegt hij straks ook nog iets leuks over. Nog even wat dus om het in je oren te knopen.
So I've always said, if you spend 14 minutes a year in economics, you've wasted 12 minutes. And I really believe that.
Dit is ook de reden waarom economen geen goede beleggers zijn.
Weer eens te meer bewezen. Dankjewel, Peter Lynch. Maar wat hij wel dus belangrijk vindt om naar te kijken, is natuurlijk naar de bedrijven zelf. Maar hij zegt dat we ook wel dingen te leren hebben van de geschiedenis.
But you should study history. And history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years of century. This is easy to do. The market had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means, that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be very, people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own.
Yeah, you can take advantage of the volatiliteit als je snapt wat je bezit.
Ja, maar dat is waar we eigenlijk mee begonnen. Als je weet wat je bezit, dan is eigenlijk die bewegelijkheid is natuurlijk eigenlijk een zegen. Want dan weet je, kan je gewoon inschatten. Ja, dit is echt sentiment. Dit is overdreven.
Ja, en dan komen er ook mooie momenten om weer
te kopen. Dat zijn mooie momenten om bij te kopen.
Ja. Dus, I love volatility, zegt hij ook. Hè?
Ja, volledig, ja. En ik denk dat, iedereen denkt dat elke belegger dit, ik heb dat zelf ook ervaren. Toen Adyen en ASML naar beneden gingen, ja, dat was natuurlijk feest. Want ja, die bedrijven ken ik, maar bedrijven die ik wat minder goed ken, ja, daar word je gewoon angstig van. Daar ga je twijfelen. Dat is, ik denk dat daar het onderaan de streep, als je op lange termijn aan het beleggen bent, dan zal je denk ik in de eerste jaren heel veel leren. De marktdynamiek en gewoon pure kennis. Maar iets wat gewoon oneindig leren is weten wat je koopt.
Ja.
Want dat blijft een fundamentele analyse. Moet je up-to-date houden en er blijven elke keer nieuwe bedrijven. Dat is een soort van eindeloze loop die je door moet.
Ja.
En ik denk ook dat voor de lange termijn belegger, voor de retailbelegger, dat daar de grootste uitdaging in zit. Dan denk ik, hoe kan je meer geholpen worden? Of hoe kan je het zo organiseren dat je met de relatief beperkte tijd constant die loop van die fundamentele analyse kan blijven doen?
Ja. Ja.
Zodat je altijd weet wat je bezit.
Ja, precies. En als je weet wat je bezit, dan kan volatiliteit dus opeens je beste vriend
worden. Ja, ik denk dat als je dat zo kan organiseren, dat je dat kan volhouden, dan denk ik dat je een heel goed rendement gaat maken over een hele lange periode.
Tot zover even een beetje de algemene lessen van Peter voor nu. Laten we even naar de strategie die hij zelf hanteerde en hanteert. Want hij leeft nog. Tenminste, ik denk dat hij nog belegt, of niet?
Nou, hij leeft zeker nog. Ja, hij zal hoogstwaarschijnlijk privé beleggen. Want ik denk dat hij zo'n liefhebber is dat hij sowieso bezig is met de markt. Ja. Alleen dat zal denk ik meer gewoon privé zijn, waardoor we het er nooit achter komen. Maar hij doet niks meer voor werk. Hij belegt geen fonds meer, beheert geen fonds meer of iets dergelijks.
Nee, precies. Oké, gewoon voor eigen gebruik. Dit zegt hij over waarderen.
You say to yourself, I think this company is going to earn something in the future. If it's already discounting that, if it's selling at a huge multiple, you say it's already, it has to work, and then it's only going to stay even. So you have to say to yourself, if I'm right, how much am I going to make? If I'm wrong, how much am I going to lose? That's the risk-reward ratio. In stock shop, we talk about, if I'm right, I hope I'm going to double trip my money. If I'm wrong, may I lose 30-40%. That's a favorable ratio. But you say, if I'm right, the stock's not going to go up. It's already discounting terrific things. If discounting terrific things are already in the stock, I don't want to know.
Hij praat een beetje snel, hè?
Ja.
Dus ik hoop niet dat mensen deze podcast op 2 keer snelheid afluisteren, want dan is dit niet meer te luisteren. Maar wat zegt hij hier nou eigenlijk?
Nou ja, hij zegt natuurlijk dat de waardering heel belangrijk is. Met eigenlijk de reden erachter dat als jij verwacht dat het bedrijf de komende 5 jaar met 30% omzetgroei gaat maken tegen die marge. Als iedereen dat verwacht en dat zit al in de prijs, dan is de kans dat dat dan fout gaat, is aanzienlijk.
Ja.
Want dat zit er allemaal al in. Dus hij zegt, waarderen is op een bepaalde manier belangrijk om erachter te komen, wat is mijn risk-reward verhouding? Dus hoeveel van de toekomst die ik verwacht als belegger zit al in de prijs. En als die er al volledig in zit, ja, hoeveel kan ik er dan nog uithalen? Want dan is het risico naar beneden aanzienlijk groter. Dus je wil eigenlijk dat je wat minder verwachting in de koers zit, waardoor dat jij ziet dat het meer gaat worden, waardoor je een hogere upside hebt. Dat is de reden waarom waarderen belangrijk is.
Ja. In een andere lezing gaat hij er nog wat verder op in.
There's a lot of times people buy on the basis the stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100. People said, here's this great company, great record. But if it gets below 100, just buy every share, and it didn't get below 100. A lot of people bought on that basis saying, look, it's got from 135 to 100. It's now 95, what a buy. Within a year, it was 18. And this company had no debt. I mean, this is a company that was just so overpriced, it went down. If you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had got from 26 to 16, and then it got to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? What do you do?
Ja, ook het gebrek aan afspraken, dat zorgt ervoor dat je als particuliere belegger gewoon eigenlijk maar een beetje natte vingerwerk wordt van wanneer je weer gaat verkopen of juist een aandeel gaat kopen.
Ja, als de aandeel stijgt, dan vraag je natuurlijk, dan stel je geen vraag aan jezelf. Dan denk je, heb ik goed gedaan. Maar als het naar beneden gaat, dan heb je in één keer een probleem. Dus dat is ook komt weer op waarderen en op weten wat je bezit.
Ja.
Dan kan je de daling duiden. En dan kan je daar misschien een rationele keuze over maken of het interessant is om bij te kopen of om even te wachten. Of om zelfs te verkopen als het verhaal, de thesis verandert.
En sowieso over dat rationele keuzes maken gesproken. Ja, Pieter zegt ook van dat het gebeurt nog echt te weinig volgens mij op die hele markt. Want hier deelt hij ook een ervaring die hij daarmee heeft.
Here's another one you hear all the time. It's $3. How much can I lose? I've had people call me up saying, I'm thinking of buying this stock at $3. How much can I lose? Well, again, you may need a piece of paper for this, but if you put if you put $20,000 in the stock at 50, or your neighbor put $20,000 at 50 into the stock, and you put $20,000 in at 3, and it goes to 0, you lose exactly the same amount of money, everything. If people say it's 3, how much can I lose? Well, if you put $1 million on it, you can lose $1 million. Just the fact that stock, this is the only, this may be a reason to research a stock. The fact that stock is 3 down from 100 doesn't mean you should buy it.
Ja, dat laat je gewoon echt niet leiden door alleen die prijs.
Kijk, ja, gewoon kijk eigenlijk niet naar koers. Die ankering van koers heeft gewoon geen zin.
Wat kan ik verliezen? Ja, alles.
Ja, nou ja, of hoe ver die ook gezakt, ook al is die 95% gezakt, dan kan het aandeel nog steeds 100% verder zakken.
Ja, ja. Ander strategiepuntje, spreiding. Hij heeft een sterke mening over diversificatie in een portfolio.
I don't believe in diversification at all. Diversification is a big mistake. I call it diversification. You buy this thing that might balance this other thing and they both go down. I need enough questions. I had enough questions to come at your 50th annual conference here right now, group. I think we had been there enough far before. Thank you. Well, that's a pretty good one. So I don't believe in diversification at all. I would own one stock. But what I do believe in is if I find 10 good stories, they're all equally attractive, I buy all 10. and I wait to see him unfold. It's like watching 10 poker games, 10 games of stud poker. You watch the cards turn over, story three gets better, story six slips, story seven stays the same, but it goes up 50%. You sell seven and buy two. That's all I do. So if they're equally attractive, I buy all 10. Then gradually some story says, oh my God, this is getting better and better, and guess what? The stock just went down. So you keep watching 10 stories, and magically, because of that rule of stocks going up and down a lot, then you load out.
Ja, hier heb ik toch een beetje je duiding bij nodig, Pim. Wat zegt hij nou eigenlijk? Want hij zegt, spreiding is eigenlijk niet goed, maar op welke voorwaarden niet?
Ja, je moet dit wel een beetje zien tussen theorie en praktijk. Want in de praktijk heeft hij natuurlijk nooit één aandeel gehad in zijn portefeuille. Sterker nog, volgens mij heeft hij het fonds wat hij beheerde, volgens mij echt over meer dan 1000 aandelen gehad.
Ja, dat is een aardige spreiding, zou je zeggen.
En ik denk dat bijna alle grote beleggers zeggen dit, dat heel veel spreiden eigenlijk geen zin heeft. Maar bijna alle grote beleggers hebben heel veel aandelen.
Ja, dan kun je ook bijna niet anders dan spreiden. Maar dan gaat het niet om het spreiden misschien? Of wat zit hierachter?
Nou, de theorie is natuurlijk, die klopt ook wel. Je hebt natuurlijk niet 50 goede ideeën. Daar komt het natuurlijk een beetje vandaan. Dat als je een goed idee hebt, moet je daar gewoon wel voor gaan. Daar komt het natuurlijk een beetje vandaan. Alleen, je hebt natuurlijk altijd het risico dat je altijd dingen over het hoofd ziet. Of er kunnen dingen veranderen. Dus een vorm van spreiden is altijd goed. Dus ik neem dit nooit zo heel serieus. Het idee is natuurlijk wel dat je, als je 20 aandelen hebt, dat je dus natuurlijk nooit alle 20 even aantrekkelijk zijn. Dus je zou wel kunnen spelen met allocatie. Een bepaalde bedrijven waar je meer kansen ziet om daar een grotere allocatie aan te geven. Maar het idee dat je het naar 1 of 2 aandelen gaat in je portefeuille, zou ik niet doen.
Nee, hij zelf doet dat ook niet.
Nee, theoretisch klopt het natuurlijk. Want dan, ja, als je
als helemaal, het goed gaat, dan...
Ja, maar ik zou dat never doen. Want dat verlies, wat je ook, je hoeft maar 1 keer zo'n foutje te maken. En dat verlies, en je gaat echt een goed de Pieterbrug op, dan maak je dat nooit meer goed.
Nee,
dus ik zou dat sowieso nooit doen.
Ja.
Maar het idee is wel, wat hij zegt, als je 10 goede ideeën hebt, ja, dan moet je ze gewoon alle 10 spelen. En kijk even hoe dat uitpakt. En als er bepaalde ideeën aantrekkelijker worden, ja, ga daar dan iets meer op inzetten.
Mm-hmm.
Dat is een beetje dat herbalanceren in je portefeuille.
Ja.
Dat is op zich een goed advies, denk ik.
Ja. Dus we hoorden hem hier over waarderen en over spreiding in zijn portfolio. Wat zou jij nou concluderen over Pieter, zijn beleggingsstrategie? Wat voor belegger is hij?
Nou ja, dat is wel een goede vraag. Hij staat vooral bekend om zijn GARP eigenlijk. Dus Growth at a Reasonable Price. Daar staat hij wel voornamelijk bekend. Of in ieder geval, dat heeft hij een beetje groot gemaakt.
Ja.
Hij was wel een voornamelijke voorstander van groei, maar wel winstgroei en niet zozeer omzetgroei. Hij was geen fan van bedrijven die geen winst maakten. Dus daar zit wel een beetje al weer een scheiding. Je ziet in veel boeken die hij geschreven, gaat het heel erg over een portfoliostrategie met meerdere type aandelen van turnarounds en langzame groeiers en wat meer snelle groeiers.
Ja.
Dus het idee dat hij heel weinig aandelen had, dat klopte eigenlijk gewoon niet.
Nee.
Ook niet met in de praktijk en ook niet wat er in zijn boeken staat. Dat hij altijd best wel een spreiding had over verschillende type aandelen. Ook met een verschillende filosofie kocht. En dat hij denk ik wel in bepaalde momenten misschien heel goed was in het herbalanceren waar de meeste kansen lagen. Dat gewicht heel goed verdelen in zijn portefeuille. Maar ik denk, in principe wat hij natuurlijk allemaal vertelt, een soort van de weten wat je bezit en vallen en waarderen en zo. Dat kan je natuurlijk in principe in elke strategie toepassen. Het zijn natuurlijk zulke algemene beleggingslessen die, of je nou turnarounds belegt of cyclische aandelen of value of iets, gewoon gemiddelde groeiers. Je kan het overal in toepassen.
Ja. Andere opvallende opmerking van Pieter Lynch die ik tegenkwam, die gaat over vooroordelen die we als beleggers allemaal hebben. Of in ieder geval Pieter denkt dat we die allemaal hebben. Als het gaat om het selecteren van de bedrijven waarin we willen beleggen.
People have all these biases, all these prejudices. They want to buy high growth industries, they won't buy financial companies, they won't buy savings and loans. They won't buy companies that start with the letter R. There's all these rules. They all hurt you. There are great stocks everywhere. There are stocks that are near bankruptcy, stocks in bankruptcy, stocks about to go in bankruptcy. There are companies on the new high list that are attractive. This company's on the new low list. They're all over the place. They're in growth industries, non-growth industries. Don't cut yourself off to one segment. People have way too many prejudices, too many biases.
En waarom denk je dat hij dat zo'n probleem vindt? Dat we vooroordelen hebben over wat we wel en niet willen kopen? Op zich is dat ook prima, toch? Je moet ook, hij zegt ook eerder, je moet bij jezelf blijven, wat jij weet, wat jij kent.
Ja, dat klopt wel. Dat komt natuurlijk een beetje vandaan dat wat Warren Buffett ook wel vaak zegt, dat je moet in je circle of competence blijven.
Ja.
klopt natuurlijk allemaal wel. Maar ik heb dat natuurlijk ook gedaan. Ik heb ook heel snel heb ik regels gemaakt van dat wil ik niet meer, dat wil ik niet meer, dat ga ik vermijden. Maar dat zijn eigenlijk gewoon opgelegde regels, wat nergens op slaat eigenlijk. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer, is dat als je een bedrijf kan begrijpen en je ziet daar kansen in, dan moet je het gewoon doen. Dus de kans is alleen, die regels die worden te letterlijk genomen. Ik denk dat je veel meer moet zien. Dat die regels meer een indicatie zijn van de kans dat ik daar een bedrijf vind dat ik volledig snap, is alleen heel klein. Maar je moet die regel niet hard maken. Waarom zou je die beperking opleggen?
Ja.
Als individu. Waarom zou je die niemand? Ja, waarom zou je die beperking jezelf opleggen? Want heel veel fondsmanagers hebben allemaal beperkingen. Maar waarom zou jij dat doen?
Ja.
Je kan je wel tegen jezelf zeggen, aandelen die in die en die sector zitten of die in die type bedrijven, die ga ik minder goed snappen. Dus daardoor vermijd ik het misschien liever. Maar misschien zit er wel een keer een bedrijf tussen in die sector die je wel in één keer snapt en wel goed gewaardeerd van en een heel goed risico-reward verhouding heeft. Ja, waarom zou je dan zeggen, niet doen?
Ja.
Het is ook gewoon, waarom zou je jezelf beperkingen opleggen?
Ja, nou ja, heeft hij ook een punt natuurlijk. Een andere, wat meer algemene les die hij ook meegeeft, waar ook weer iets ziet in de particuliere belegger wat hij eigenlijk afkeurt. Dat is dit fragment, daar moest ik wel een beetje om lachen.
The important thing is you can't get too attached to a stock. You have to understand there's a company behind it. You can't treat this like your grandchildren. No, you have to deal with the stock and say, I understand the company. If it deteriorates, if the fundamentals slip, you have to say goodbye to it. One rule you want to remember is the stock does not know you own it. So don't get, you have to understand it and say, they're doing well, and as long as they keep doing well, my best stocks have been my fifth, sixth, seventh year I own them, not my fifth, sixth, seventh day. So you have to understand that and stay with it.
Ja, dus you can't get too attached to a stock. Die snap ik nog wel. Want je moet natuurlijk afscheid van kunnen nemen op het moment dat die je niks meer oplevert. Maar the stock doesn't know you own it.
Ja, dat
maakt dat. Nee, duh, maar ja.
Ja, nee, maar dat komt natuurlijk een beetje, denk ik, vanuit dat mensen misschien te verliefd worden op het aandeel.
Dus je denkt dat je een band hebt samen.
Het is een eenzijdige relatie.
Ja.
Geen liefde terug, want dat aandeel weet niet dat jij dat aandeel bezit.
Nee, je hoeft het ook niet te houden voor het aandeel, zeg maar.
Nee,
je hoeft je niet schuldig
niet
te
dat
voelen.
Je het aandeel dumpt of zo.
Nee.
Het aandeel weet dat niet, die heeft geen liefdesverdriet.
Het aandeel niet, maar het bedrijf misschien wel een beetje.
Nee, ook niet.
Want uiteindelijk is het natuurlijk een aandeel, staat wel, je zegt dat heeft een onderliggende waarde, het staat wel voor iets en dat staat voor een stukje van het bedrijf.
Ja, maar het bedrijf zelf is natuurlijk niks, het is gewoon een juridische constructie.
Ja.
Je bezit geen mensen.
Nee, dat weet ik. Maar ik ben ook wel bijvoorbeeld gehecht aan de broek die ik nu aan heb. Een hele fijne broek.
Ja, maar de broek niet aan jou.
Nee, dat is waar.
Ja, maar ik denk dat dit wel een les is, ook voor mijzelf. Ik heb, dat weet iedereen ook wel, dat ik soms niet helemaal objectief ben over Adyen.
Nee.
Dat is denk ik ook het enige aandeel in mijn portefeuille.
Voel je een beetje vlinders voor?
Nou, daar ben ik wel aan me bewust aan het loskomen daarvan, van die gedachte.
Oké.
En ik ben denk ik nu wel zover dat als dit aandeel echt een flinke overwaardering krijgt, dat ik gewoon ook afstand ga nemen van dit aandeel.
Ja. Maar
ik denk dat het ook een proces is die je door moet.
Ja. Wat misschien wel een goede vergelijking is bijvoorbeeld inderdaad misschien inderdaad een kledingstuk waar jij zelf aan gehecht bent. Dat ik het ook daadwerkelijk zielig vind voor dat. Of voor een knuffel, een oude knuffel of zo, weet je wel. Dat je denkt van het ligt alleen maar in de weg. Maar het is toch moeilijk weg te doen. Want dan zie je die knuffel straks in zo'n ondergrondse container.
Ja, maar als je Toy Story hebt gezien, dan twijfel je daar denk ik wel.
Ja, dat is inderdaad, ja. Nou, en wanneer moet je dan dus afstand doen van een aandeel? Nou, daar heeft Peter Lynch ook wel weer wijze dingen over te zeggen. Hier is hij in gesprek met Louis Rukeyser in 2002.
When you were actively managing money, you presumably were under the same pressures as other fund managers to show performance results. Did that incline you to sell too quickly sometimes?
Well, I think my greatest mistakes were, it's funny, in a stock, all you can lose is 100%. I've done that. And your great mistakes is selling a good company, and it doubles, then it triples, and quadruples, because you make a lot of mistakes. And so it's ones that go up tenfold, like on the 10 baggers. So some of my mistakes just saying, oh my God, this stock is too high. And I was wrong. And you had to figure out, what inning am I in this baseball game? I sold Toys R Us way too early. It went up 20-fold after I sold. I did the same thing at Home Depot. Those are probably my two greatest mistakes I ever made.
When should you sell?
Well, you ought to find out why you bought a stock. If you're saying it's a cyclical company and they're doing poorly and they're doing awful, you wait till things are getting better and they're doing terrific and then you sell it. But with a growth company, you have to say, Walmart's case, 10 years after they went public, you could have bought the stock and made 500 times your money. You say, still are only in 15% of the United States.
And they could say, why can't they go to 17? Why can't they go to 19? Why can't they go to 23? So for the next four decades, they're around the country. So you have to say to yourself, in this stock, I have a 10-year story, a 20-year story. I'd be able to write that down and follow that. That's what I do with the company. And that's your decision. That's how you sell it.
Okay, dus hij zegt eigenlijk, je moet zelf een soort plan uitschrijven voor de toekomst van dat bedrijf. Als het er dan nog uit kan komen, dan moet je gewoon nog niet verkopen. En als het er niet uitkomt, dan moet je het wel verkopen.
Ja, eigenlijk is de moment van aankopen bepaal je eigenlijk ook wel een beetje in het exit moment. Of in ieder geval, daar denk je over na. En dan geeft hij een mooi voorbeeld. Als het een cyclisch bedrijf is, dan wil je hem eigenlijk in de laagste punt in de cyclus kopen. En dan is eigenlijk je exitplan, als de cyclus op zijn top is, dan verkoop ik het weer. Ja. Dan heb je heel duidelijk een verhaal. En met groeibedrijven ligt dat weer wat anders. Want groeibedrijven hebben natuurlijk niet zo erg last van de cyclus. En die zouden in theorie natuurlijk heel, heel lang kunnen groeien. Het ligt een beetje aan het type bedrijf natuurlijk. En dat is dan onderdeel van je verhaal. Zolang die groei erin blijft zitten, zou je natuurlijk kunnen vasthouden. Dat is eigenlijk dat is dan een onderdeel van je plan als het moment dat je het aankoopt. En een onderdeel van je fundamentele analyse. Ja. Dat zijn misschien wel de mooiste aandelen. En dat noemen ze dan natuurlijk ook wel de compounders. En alleen kan je dat pas terugwerkende kracht zeggen dat het een compounder was.
Ja,
wil natuurlijk niet zeggen dat zelfs een compounder kan nog steeds zwaar overprijsd zijn. Dus dat wil niet zeggen dat je het nooit kan verkopen. Het zou kunnen zijn dat je het zegt van nu is er voor de komende jaren zoveel ingeprijsd. En die gaat gewoon niks meer doen.
Ja.
En dan wacht ik gewoon, ik houd het in de gaten en ik stap misschien op een ander moment weer in als die kans zich voordoet. Maar dat is natuurlijk wat je zelf fijn vindt. Dat is hoe je eigen strategie in elkaar zit, hoe actief wil je beleggen.
Ja. En hoe goed kan je je daaraan houden natuurlijk. Ook in moeilijkere tijden. En wat Pieter ook daarover zegt, is aan alleen een goed stel hersens, die heel rationeel kunnen nadenken, heb je dan uiteindelijk toch niet genoeg. Daar heb je nog een ander orgaan voor nodig.
And the key organ in your body in the stock market is your stomach. It's not the brain. All you have to know is, you're going to see, it's always going to be scary. There's going to be always something to worry about. And you just have to forget all of them. Cut it all out and own good companies or own turnarounds. Study them and you'll do well. And that's all there is. And I'm ready for questions.
Ja.
Dit is natuurlijk eigenlijk een grote aanmoediging voor alle retailbeleggers.
Ja, je hoeft niet slim te zijn.
Nee, en dit verklaart ook waarom de allerslimste mensen, de chirurgen en de economen en zo, allemaal geen goede beleggers zijn. Is dat beleggen is misschien wel voor 50% emotie. En dat is natuurlijk, dat kan iedereen leren. En daarnaast misschien een heel groot percentage gewoon kennis. Dus gewoon pure kennis van beleggen. En dan misschien een stuk fundamentele analyse. En dan de rest emotie. En dat is iets wat iedereen kan. Dus dan heb je denk ik veel zelfreflectie voor nodig. Ja. Je moet heel veel kunnen voelen. Dus dat de emoties opkomen. En dat je dat daar dan niet gelijk een actie aan koppelt. Maar dat een soort van verwerkt. En dat komt er wel. Want de beurs gaat gewoon heen en weer. En wij hebben nu nog niet echte dalingen meegemaakt. Want er zijn natuurlijk ook dalingen geweest van 50-60%. En die duurden dan jaren. Ja, dan word je wel echt uitgeknepen. Dus eigenlijk dan moet je wel inderdaad een sterke maag hebben.
Ja. Nou ja, en dit haakt ook wel weer aan bij wat hij in het begin zei voor de gewone particuliere belegger. Dat hij het net zo goed kan doen. Net zo goed een edge kan hebben. Dat het niet alleen maar draait om alle kennis en alle info. Maar inderdaad is ook voor een groot deel over hoe ga je ermee om.
Ja, emotie, hè?
En dat kunnen we allemaal.
We hebben natuurlijk niet voor niks.
We kunnen het allemaal leren.
Ja, we hebben niet voor niks al 3 afleveringen gemaakt over de psychologie van de beleggen.
Nou, dan rijst natuurlijk de vraag, hoe goed doet Pieter het zelf? En wanneer doe je het nou uiteindelijk als belegger goed? Laten we nog even horen wat hij daarover zegt.
I might have been right 6 times out of 10. But if I'm right, I make a double or triple occasionally. It offsets the times you lose 30-40%. In fact, you'd be right 1/3 of the time, as long as you have a lot of good results. So when you're short, you can only make 90%. When you're long, you make 10-fold or 5-fold. So I think long is the way to be. Corporate profits have grown about 7-8% a year. That means they double, but including dividends, about every 10 years, quadruple every 20, go up 8-fold every 40. That's the kind of numbers you're interested. Then a 10-year bond today is a little over 2%. So I think the stock market's the best place to be for the next 10, 20, 30 years. The next 2 years, no idea. I've never known what the next 2 years are going to bring.
Ja, veel getallen. Maar wanneer doe je het nou goed? Ja, als je long zit gewoon.
Nou ja, dat waarom hij legt eigenlijk uit dat als je long gaat, dat je nooit gelimiteerd bent, ook qua winsten. Want als je short gaat, dan kan je max 100% verdienen. En als je long gaat, kan het aandeel eigenlijk in principe oneindig stijgen. Maar je kan ook maar 100% verliezen. Dus als je 6 keer van de 10 keer goed hebt, dan zou je dus echt even in het extreme 4 keer naar 0% gaan. Maar die 6 keer die kunnen misschien wel 5 keer of 10 keer over de kop gaan. Dus dat maak je het eigenlijk allemaal goed.
Ja.
Dus misschien ook wel zeggen, zijn strategie was ook wel voornamelijk beleggen in kleine bedrijven. Want daar zit vooral ook de edge voor de retailbelegger. Daar kunnen grote partijen niet in, omdat ze nog te klein zijn.
Ja.
En het voordeel is, kleine bedrijven kunnen nog heel veel groeien.
Ja, precies.
En dat vind ik dus ook eigenlijk een nadeel van deze tijd, dat bedrijven steeds later naar de beurs gaan. Waardoor sommige bedrijven al gewoon 30, 40 miljard waard zijn voordat ze naar de beurs gaan. Waardoor de kans dat ze nog 20 keer over de kop kunnen aanzienlijk klein is.
Want
dan is het gelijk het grootste bedrijf in de wereld.
Helemaal niet meer zo interessant. Doe me denken aan die ene keer dat dat ene grote bedrijf de grootste beursgang ooit zou meemaken. Dat iedereen daarin wilde en dat het toen niet doorging.
Ja, Ant Group. Ja, wat ik denk dat... Dat is natuurlijk het voordeel van het eigenlijk wat je een soort van de holy grail voor een belegger is: een bedrijf oppikken als small capper. Dus eigenlijk zeg in de kleinste index bijvoorbeeld in Nederland. En dat het bedrijf over de jaren heen elke keer een index omhoog gaat. En dan uiteindelijk een grote speler in AX gaat worden over 10 jaar.
Ja.
En als je dan die hele rit kan vasthouden. Je hebt er maar 1 zo'n aandeel nodig.
Maar dan kan ik ook wel weer.
En het is 1 groot feest.
En dan kan ik ook wel weer inzien dat je toch zo'n aandeel als je kleinkinderen gaat zien. Je was erbij vanaf het begin, toen ze nog heel klein waren.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de holy grail in beleggen die je wilt. Daarom zijn we namelijk een voorstander van om posities te nemen in kleinere bedrijven.
Ja, ja. Nou ja, goed. En de belangrijkste les van Lynch is uiteindelijk volgens mij toch wel: weet wat je koopt, weet waar je mee bezig bent, hou het simpel. Ik hoor echt een pleidooi voor ook simpelheid. Die financiële wereld is natuurlijk al ingewikkeld genoeg. Laten we nog even afsluiten met wijze woorden van Pieter hierover.
Anything we can do to educate the public. If you can convince people that they understand the volatile stock market, I'm not saying anybody should buy a stock. I'm just saying if you purchase a stock, you ought to do certain things. If you purchase a stock and do certain things, you will do better. If you're not ready to do those things, you should keep your money in the bank. Keep your money in a money market fund. Some people aren't willing to do the homework. They don't have the stomach for it. They should stay out. They're not doing anybody any good by taking half their life savings and putting in the stock market. Or they've been lucky enough to save $50,000 or $60,000 to send the kids to college, and one's going to start in the year, and they're going to take all that money and put it on an equity mutual fund with a 1-year horizon, that's doing no one any good. So I think the more, whether it's the banks that explain it, the brokers that explain it, anybody that does, and we're working on this at the SEC, the SEC's working very hard on this, to explain to people the nature of these products. If they understand them, they'll do better with it.
Ja, en ik kies dit fragment om mee af te sluiten, omdat het mij ook heel erg herinnert aan het verhaal dat wij vaak moeten vertellen aan mensen die ons vragen: hoe moet ik nou starten? Wat zijn 3 tips dat ik daarna kan beginnen met beleggen?
Ja, we hebben dat recent natuurlijk nog een interview gegeven. En dan met de vraag, ja, hoe start je nou? Ja, dan zeggen we natuurlijk, ja, we starten eerst eens met gewoon tijd besteden aan het leren beleggen. En dan ga je in het leren beleggen, leren hoe je moet starten.
Ja.
Dus ga eerst eens gewoon, besteed eens een maand of 2 maanden gewoon in het leren beleggen. Lees eens een paar boeken, luister eens een paar podcasts. Vraag eens aan je oom en tante of zij beleggen. Praat er eens met iemand over.
Ja.
Geef jezelf de tijd om het eerst te leren.
Snap hoe het werkt.
Ja, en dan leer je vanzelf hoe een broker werkt, hoe je een aandeel koopt. Want als je gewoon aan iemand vraagt hoe koop ik een aandeel, dan koop je dat, maar je hebt geen idee.
Ja.
En eigenlijk is dat het kopen van een aandeel en een broker aan kant maken, dat is iets wat je zelf moet leren.
Dat is het praktische.
Ja.
Maar het theoretische moet daaraan vooraf gaan.
Ja.
Voor zoveel mogelijk eigenlijk. Hoe meer je weet, hoe beter.
Ja.
En daarom zeggen wij ook: investeer in je kennis.
Ja, en dan beleg met beleid.
Ja.
Ja, en dan weet je ook wat je kan verwachten. Hè. Dan weet je dat de beurs volatiel is, dat het af en toe onderuit kan gaan. Ik denk ook dat het belangrijk is dat iedereen op een zekere hoogte leert beleggen. En ook weet, is beleggen iets voor mij? Maar wel niet als vooroordeel kunnen zeggen, ja, beleggen is niks voor mij. Maar wel proberen.
Ja.
En ook goed kunnen onderbouwen waarom het dan niks voor jou is. En ik ben ervan overtuigd dat als je eenmaal snapt hoe beleggen werkt, hoe compound interest werkt, hoe de beurs werkt, dat je daar niet aan mee wil doen. Dat snap ik dan niet.
Nee.
Dat kan, er is letterlijk geen goede reden om er niet aan mee te doen.
Precies.
Dus, want we hebben een heel mooi alternatief en dat is een ETF. En ik denk dat voor de keuze nieuws is, ga je passief of actief of misschien een combinatie daarvan.
Ja. En wij zeggen dat natuurlijk heel vaak, maar nu horen jullie het ook eens van een ander. Pieter Lynch.
Ik heb heel erg genoten en hoop van hem geleerd om hem zo te bestuderen.
Ja.
Ik kijk eigenlijk al uit naar de volgende grote belegger. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat ons ook even weten.
Heb je een beetje begrepen wat die Pieter nou eigenlijk helemaal bedoelde? Hij praatte soms wel een beetje snel, vond ik. Maar ik neem aan dat al deze interviews ook gewoon in de show notes terecht
komen. Ja, je kan ook een stuk lezen over hem. En we hebben een soort van de 20 gouden regels die hij heel vaak heeft verteld. Die hebben we onder elkaar gezet. En wat linkjes naar interviews. Dus je kan daar je een lol mee op.
Ja.
En boeken ook.
Ja, ook dat nog. Nou goed. Wie is de volgende? Willen we dat al verklappen?
Dat weet ik nog niet. Ik heb een heel lang lijstje.
Van grote beleggers?
Ja. Weet ik eigenlijk nog niet wie de volgende is.
Dan zien we dat dan wel.
Ja.
En dan sluiten wij natuurlijk zeker vandaag af met de tekst: investering, je kennis en beleg met beleid.